Nou Alice, je wensen worden vervuld, want hier heb ik de krant en hier heb ik de Bijbel. Zullen we toch maar met de Bijbel beginnen? Ik wil met jullie lezen 3 gedeeltes uit het Nieuwe Testament. Om te beginnen, Efeziërs 2. Vers 11. Efeziërs 2, vers 11. Ik meen dat in de Rooms-Katholieke Kerk, dat gaat niet de bel bij het Bijbel lezen, maar bij een andere. Maar daar leek het een beetje op, hè? De consecratie, zo heet dat geloof ik. Goed, we lezen uit Efeziërs 2, vers 11. Bedenk daarom dat u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent, en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn, bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondsluiting en de belofte die daarbij hoorde. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Wat ik daar voor u uit wil lichten is dat de wereld zonder God is een wereld zonder hoop. Lezen we wat terug in het Nieuwe Testament, Romeinen 8. Vanaf vers 18. Een Bijbelgedeelte dat u vast wel eens door het hoofd gegaan is in de afgelopen tijd. Romeinen 8, vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen. Die tekst wil ik er alvast uitlichten. Maar de schepping heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken worden. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook iets waar ik u vast op wil wijzen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat wij kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven wij in afwachting daarvan volharden. En ik lees nog iets verder uit de Romeinenbrief, Romeinen 15. Eerst vers 4 en daarna 12 en 13. Eerst vers 4. Alles wat vroeger is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften zouden blijven hopen. Daarom lezen we ook vanmorgen uit het woord. Daarom luisteren we naar het woord, opdat we onze hoop zouden vasthouden. En vers 12. En verder zegt Jesaja, hier wordt Jesaja 42 aangehaald, voor degenen die het nog eens na willen lezen. En verder zegt Jesaja, Isaïe zal een telg voortbrengen. We weten dat dat Jezus was. Hij die komt om over de heidenen te heersen, op hem zullen zij hun hoop vestigen. Mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. We gaan nog meer uit de Bijbel lezen straks, maar dit alvast om te beginnen. Ik had de preek al klaar toen de krant van gisteren in de bus viel. En er stonden toch een paar dingen in en ik dacht, ja, Dat geeft dan toch precies aan waarover we het willen hebben. Wat ook de aanloop eigenlijk naar de preek is. Ik las eerst de column van Adriaan Verbree. Hij heeft ook heel lang in visiecolumns geschreven. En hij kan altijd op een hele verrassende manier dingen naar voren brengen. En hij schrijft in zijn column dit. Zelden een zomervakantie meegemaakt waarin het wereldleed zo weinig op vakantie ging als dit jaar. En dat geeft wel precies aan, denk ik, zoals wij het ook voelen allemaal. En hij beschrijft dat hij op vakantie was in Italië toen een paar van die dingen voorbij kwamen. Ja, dan krijg je zoiets eigenaardigs. Je hoort in het nieuws, ISIS rukt op. En je zegt tegelijkertijd, doet u mij nog maar een espresso. Omdat je dat, ja, je bent toch op vakantie en dan geniet je toch van de mooie dingen. Zelden een zomervakantie meegemaakt waarin het wereldleed zo weinig op vakantie ging. We zaten in Italië, gevolgd door nog weer een week met het prachtigste weer in Nederland. En ondertussen stortte de MH17 uit de hemel. Vrat ebola zich een weg door West-Afrika. Verscheen in het Midden-Oosten de N op huizen. Bloedde Gaza uit vele scheuren. Moesten in Den Haag de Joden weer eens dood. En schokte de aarde in China en verschoof die in Nepal. En te midden van dat alles hield ik vakantie. Dronk een pilsje, at kersen. Staarde in mijn vuurkorf, trok nog eens een biertje open en zei tegen mijn vrouw dat het goed toeven was. Ja, met die tegenstelling hebben wij deze zomer geleefd, toch? Je denkt, ja, dan zitten we op vakantie te genieten en we hebben het hier allemaal goed en fijn samen. Tegelijkertijd gebeuren al dit soort dingen in de wereld. En dan vervalt je een gevoel van... Ja, een soort gevoel van hopeloosheid. Want je kunt er ook zo weinig aan doen. Dat brengen die media ook met zich mee. Die leggen alles op je ontbijtbordje. Ook al is het heel ver weg. En ook al kun je er niks mee. Of hooguit ervoor bidden. En hooguit die gevoelens van hopeloosheid in jezelf bestrijden. En Willy zat een ander... Mijn vrouw zat een ander deel van de krant te lezen. En die zei nou... Als je daar morgen over wil preken... Dan moet je maar eens lezen wat er staat over... Dat er meer brandhaarden in de wereld zijn... Dan ooit. In het pas verschenen overzicht van brandhaarden uit het jaar 2014 staat dat 500 miljard mensen op dit moment leven in oorlog. En 200 miljoen daarvan zijn daardoor onder de armoedegrens geraakt. En sinds 2008 is het in 111 landen onveiliger geworden dan het daarvoor was. En in februari, dat zijn cijfers van vorig jaar... waren er 414 gewapende conflicten in de wereld. Met alle ellende, vluchtelingenstromen. En je las het ook in de kranten. Het aantal vluchtelingen op allerlei plaatsen in de wereld is zo groot... dat we er eigenlijk geen raad meer mee weten. Want we kunnen het gewoon als wereld niet aan. Het doet me wel een beetje denken aan 1983 of daaromtrent... Sommigen van u hebben dat meegemaakt, dat we leefden met de atoomdreiging van de Koude Oorlog. En ik weet niet hoe onze kinderen beïnvloed werden door de popgroep Duma, die zong Als de bom valt. En dat leefde erg onder mensen, dat leefde onder kinderen. En we hadden het probleem dat de Amerikanen wilden in ons land de kruisraketten die op Rusland gericht stonden installeren. Een enorm protest ook tegen. Ja, en toch was die Koude Oorlog, gaf toch een stukje duidelijkheid. Hè? Het ging om het Westen tegen... Het communisme en nou ja, die hielden elkaar aardig in evenwicht. En nu overal in de wereld begint het te gisten. Niet alleen tussen volken, maar ook in landen zelf. Ja, toen in 1983 toen startte Agape een grote landelijke evangelisatieactie onder het thema Er is hoop. En we hebben nog jarenlang de stickertjes op de auto's gezien met het regenboogje. En dat werd later vervangen door het visje. Maar tot het visje kwam, hadden we allemaal de Er is hoop stickers. En we hielden elkaar voor. Maar God loopt het niet uit de hand. God heeft de wereld in zijn hand. Dat zongen de neverslagen al. He's got the world in his hands. En daar kwam weer een nieuw elan van evangelieverkondiging uit voort. Maar vandaag leven we misschien wel weer in net zo'n tijd... Dat we het weer nodig hebben om het elkaar voor te houden en te zeggen, er is hoop. En natuurlijk is er ook crisis altijd al geweest in persoonlijke levens. We kennen dat wel. Ook daar moeten we bij stilstaan. Het is niet alleen de wereld in het grote perspectief, maar ook in het klein. Dat is altijd al geweest. Zit de wereld vol met kleine rampen van ziekte, gebroken relaties, werkloosheid. En we kennen het allemaal soms ook heel erg dichtbij. En ook dan klinkt de boodschap, er is hoop. We weten allemaal dat Paulus in 1 Korinthe 13 spreekt over geloof, hoop en liefde. Die zullen altijd blijven, zegt hij. En de meeste daarvan is de liefde. Maar ik wil nou eens die hoop vandaag bij de kop pakken. Want eigenlijk hebben we daar staan we het minst bij stil. Dat hangt er een beetje bij, lijkt wel. Want geloof is, dat staat ons wel voor de geest, dat weten we wel. Maar, en die liefde ook wel. Maar wat is nou die hoop precies? Hoe vult de Bijbel dat nou precies in? Nou goed, laten we toch nog maar eens beginnen met geloof. Geloof, zou je kunnen zeggen, is gebaseerd op dingen die gebeurd zijn in het verleden. Ons geloof rust op feiten die beschreven staan in de Bijbel. Het allerbelangrijkste feit waar ons geloof op gebaseerd is, wat is dat? Dat is Jezus. En wat uit het leven van Jezus? Zijn opstanding uit de dood. Dat is het allerbelangrijkste feit. En men zegt wel eens, als je daar wetten van geschiedenisforsing op loslaat, dan is de opstanding van Jezus het best bewezen feit uit de geschiedenis. Daar zijn zoveel getuigenissen van, ook al in de Bijbel zelf. En dat heeft vandaag de dag ook nog zoveel enorme kracht in de wereld van vandaag, in levens van mensen, dat je zou kunnen zeggen, ja, waar ons geloof op gebaseerd is, is een vaststaand feit. Dat geloven we met heel ons hart. En ik zou daarbij ook nog even een stukje uit 1 Korinthe 15 willen lezen. Om te zien hoe belangrijk die opstanding van Jezus door Paulus genoemd wordt. 1 Korinthe 15 vanaf vers 12. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Want als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof is zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet gedaan hebben. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is dus ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van uw zonde en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Nou, wat lezen we daar? Dat ons geloof nutteloos is als we niet geloven in de opstanding van Christus. En we kennen het wel, dat er allerlei vrijzinnige theologieën zijn die zeggen, ja, dat moet je ook allemaal niet letterlijk nemen, dat is allemaal in symbool. Nou, Paulus is er heel duidelijk over. Als we dat niet als feit durven geloven, dan verandert het er ook niks. Dan kan ons leven dus ook niet veranderen, dan kunnen we geen nieuwe mensen worden, dan zitten we nog met onze zonde op onze nek, dan is ons geloof nutteloos en zinloos. Misschien is het een beetje hoop voor dit leven, maar als je alleen maar hoop voor dit leven hebt, dan ben je nog de beklagenswaardigste van alle mensen. Nou, dat ligt er niet op. Ons geloof is gebaseerd op feit uit het verleden. We kijken als het ware met ons geloof achterom. Met dat geloof, met die zekerheid van die opstanding van Jezus, dat we een nieuw mens kunnen worden, dat de zonden zijn weggedaan en dat het nieuwe leven ons gegeven is. En dat de Heilige Geest in ons woont en de kinderen van God kunnen worden. Die zekerheid is gebaseerd op het feit van Jezus opstanding. En nou hoop. Hoop is eigenlijk ook een soort geloof, maar het kijkt vooruit. Het kijkt naar de toekomst. Ons geloof rust op feiten in het verleden en onze hoop rust op, ja, wat is het nou precies? Nou, in ieder geval, Bijbelse hoop is gericht op de toekomst, maar ook altijd op iets positiefs. Het hoopt altijd op iets goeds. De Bijbelse hoop is hoop op iets fantastisch. De Bijbelse hoop is niet gericht op wat mensen tot stand brengen, maar op wat God tot stand brengt. En De Bijbelse hoop is gericht op iets dat nu nog niet zichtbaar is, maar nog zichtbaar moet worden. En ook, tegelijkertijd, terwijl het op de toekomst gericht is, en die toekomst die kennen we niet, terwijl het zich richt op iets onzichtbaars, terwijl het zich richt op iets wat niet van mensen kan komen, alleen van God, is die hoop toch een soort van zeker weten. Dat is niet in het spraakgebruik zo. Als we het hebben over, nou, de weerberichten zeggen dat het morgen mooi weer wordt, wat denk je ervan? En je zegt, nou, ik hoop het. Dan is het helemaal niet zeker dat het ook gebeurt. En dat spreek je daar ook mee uit. Als je zegt, ik hoop het, dan geef je al aan van, nou ja, kan vriezen en kan dooien. Hè? Het kan regenen en de zon kan schijnen, het kan strandweer zijn en het kan binnenweer zijn. Dus, hoop in ons spraakgebruik betekent niet zeker weten. Maar hoop in de Bijbel betekent tegelijkertijd zeker weten. Waar was de hoop in het Oude Testament op gericht? Op de komst van de Messias. En op het herstel van Israël als glorie, van Israël als grootheid. Dat zie je ook, hè? Rond Jezus en de discipelen steeds weer opnieuw zijn ze daarop uit. Op het herstel van Israël als glorie. Zelfs voor de hemelvaart zeggen ze nog, Heer, wanneer herstelt u het koningschap voor Israël? Dan denken ze dat het nog op die manier gaat gebeuren. Dat was hun hoop. In het Nieuwe Testament is onze hoop gericht op de wederkomst van Jezus en de komst van het vrederijk. En dat weten we ook allemaal wel. En ik denk dat de Messias die de Joden op dit moment verwachten, zal dezelfde Messias zijn als Jezus die terugkomt. Maar, en dat vergeten we wel eens, die hoop richt zich ook op de opstanding uit de dood van onszelf. Jezus is uit de dood opgestaan, dat is het feit in het verleden. Maar een belangrijk feit in de toekomst zal ook zijn onze persoonlijke opstanding uit de dood. En dat speelt in ons denken, ook als christen en als kerk, eigenlijk niet de rol die het zou verdienen. Wij denken eraan dat we naar de hemel gaan. En daar misschien eeuwig op een harp zullen spelen of iets van die aard. Maar dat is niet wat Gods plan is. De hemel bestaat wel en we zullen er ook wel zijn, maar Gods plan is niet alleen maar een plan met onze ziel. Van nou, als het lichaam sterft, dan woont onze ziel in de hemel tot in eeuwigheid, 10.000 jaar, wat we er straks gezongen hebben. Nee, God heeft een plan met ons lichaam. Dat doet er ook toe. Dat telt mee. En dat lichaam zal een nieuw lichaam zijn, zoals Jezus een nieuw lichaam had. Nou, is er iets merkwaardigs? Misschien moeten we ook dat nog even nalezen in de Bijbel. In Hebreeën 11. We kennen die tekst wel. Een hele belangrijke, bekende tekst. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat het zo. In de Oude Bijbelvertaling staat het. Geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Zekerheid. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat het zo. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop wij hopen. Dat is het geloof op het verleden. Op de opstanding van Jezus. En het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Dus het is toch zekerheid dat het waar is wat we niet zien, maar wat wel gebeuren zal. Dat is de komst van Jezus, maar is ook onze eigen opstanding uit de dood. Lees nog maar eens iets verderop in. Nee, iets terug in Hebreeën bedoel ik. In Hebreeën 6, vers 18 tot 20. Want velen van ons zullen dat geloof, hoop en liefde in een kettingje om hun hals dragen of wat dan ook. En wat is dan het beeld van het geloof? Dat is het kruis. Wat is het beeld van de liefde? Dat is het hart. En wat is het beeld van de hoop? Een anker. Een echt helders begrip. Tegenover ons vroeger, waar ik als kind woonde, was het ankerpark. Nou, daar lagen geen ankers meer, maar heel Den Helder ligt nog vol met ankers. Dus wij weten wat een anker is en waar het voor dient. En in Hebreeën 6, vers 18 staat dit. Met deze twee onomkeerbare daden, die uitsluiten dat God ligt, heeft hij ons krachtig moed in willen spreken. Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel waar Jezus als voorloper al is binnengegaan ten behoeve van ons. Want hij is een hoge priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek dat was. Hoop als een anker. En ik heb het nog even nagelezen hoe zo'n anker in Bijbelse tijd nou eigenlijk precies was. Dan moeten we niet denken aan zo'n heel loodzwaar anker, wat een schip door middel van een lier naar beneden kan laten vallen en weer op kan hijsen. Maar een anker dat net nog geworpen kon worden. Het is een werpanker. En dat wierp je eigenlijk naar de vaste wal, om jezelf naar de vaste wal toe te trekken. Nou, dat is het anker waar de schrijver van de Hebreeënbrief het over heeft. Het geloof, de hoop is een anker dat we naar voren gooien. En waar komt het terecht? Achter het voorhangsel. Dat is wat hing voor het heilige der heiligen, waar eigenlijk alles gebeurd is. Waar het offer gebracht is voor onze zonden. Waar de hemel zich geopenbaard heeft. Waar God woont. Waar alles klaargemaakt is voor ons. Achter dat voorhangsel, de plek waar alles in orde is gemaakt. Het hemelse vaderland op ons wacht. De opstanding uit de dood. En wij gooien ons anker, het anker van de hoop uit. En het is een vaste hoop. Het is een zekerheid in ons. Het is goed om dat beeld vast te houden. Dat wij leven in geloof op wat Jezus gedaan heeft. En we leven met een vaste hoop. Zo vast dat het wel lijkt alsof dat wat achter ons was, opnieuw nu voor ons geplaatst is. En niet alleen de opstanding van Jezus, maar ook onze eigen opstanding. Heel apart dat je ziet dat zoals we de zekerheid hebben van het geloof op het verleden, die zekerheid ook voor ons terecht kan komen. Zodat we een vaste hoop hebben. En zeggen, ja, het is niet hopen van nou het kan vriezen en dooien. Nee, ik weet het zeker. Op mij wacht het leven achter het voorhangsel. Want het voorhangsel is ook gescheurd. En het eeuwige leven, die 10.000 jaar in vrede en gerechtigheid, zal voor heel de aarde gelden. Het zal te maken hebben met het vrederijk en met mijn persoonlijke opstanding uit de dood. Maar hoe, zul je nu afvragen, maar hoe kom ik nou aan die zekerheid? Hoe pak ik dat? Want ik word verschrikt door de dingen in de wereld. En ik dreig er onder bedolven te worden. Hoe houd ik het vol, ook in mijn persoonlijke leven, om de rampen te boven te blijven en te blijven uitzien naar, met hoop naar die tijd en naar die verandering en naar mijn persoonlijke groei, om dichterbij te komen bij dat wat God aan plan met mijn persoonlijk leven heeft. En dan moeten we zeggen, ja, daar straks kwamen we het al tegen in een Bijbelgedeelte, wat in het Nieuwe Testament een aantal keren genoemd wordt, dat we van dat wat komen gaat, van die wedergeboorte, totale wedergeboorte, die opstanding uit de doden, daar hebben wij een onderpand van gekregen. Nou, dat is een oud begrip, dat moeten we nog even uitleggen. Wat gebeurt er als ik hier bij Bot werkt het niet, als ik bij een benzinepomp, die niet met een kaartje, maar ik moet betalen. Ik heb getankt en ik heb geen plastic op zak, dus ik moet naar het kantoortje en ik moet betalen. En ik ontdek dat ik mijn portemonnee niet bij me heb en ook al die andere dingen niet. Wat moet ik dan? Dan geef ik hem een onderpand. Het is me één keer overkomen in een restaurant dat we heerlijk gegeten hadden. Het was in Frankrijk. En ik had gedacht om met een eurocheck te betalen. Dat was in die tijd was heel gemakkelijk. En je kon een cheque uitschrijven. En die restauranthouder zei, ik accepteer geen cheques. Nou, toen zaten we in de problemen. Dus toen heb ik hem mijn horloge gegeven als onderpand. En ik heb gezegd, ik ga naar huis. En ik wist, het was notabene in het huis van vrienden. En ik wist dat er in een laadje van zijn bureau wat geld lag. Hallo. En die vrienden, die zaten in ons huis hier in Den Helder. Dus ik heb dat horloge gegeven als onderpand. Ik heb de familie naar huis gebracht. Ik ben weer teruggereden. En ik heb hem dat geld gebracht. Nou, zo is de Heilige Geest een onderpand. Met andere woorden, het echte komt nog, maar hier heb je vast wat waar je het mee doen kan. En ja, en niet zo weinig, hè? Nee, want wat bewerkt die Heilige Geest? Die bewerkt een nieuwe geest in ons binnenste. Dus die vernieuwing, die wederopstanding is al begonnen. Alleen met een nieuwe geest in ons binnenste. Alleen het lichaam en de ziel, de besturing van het lichaam, die zijn nog oud. En toen ik jong was, in mijn studententijd, weet ik nog dat ik erg mee worstelde of het plan van God met deze wereld, of ik daar nou een logica in kon vinden. Klopt het nou eigenlijk wel precies? En ik weet nog dat ik in een gesprek met dominee Dijkstra, dat was toen de predikant van de hervormde kerk, die mij een papier gaf en die zei, ik heb hier een studie voor je over de opstanding uit de dood. Ga dat maar eens lezen. En het was een openbaring voor mij, want toen dacht ik, oh, maar nou klopt het hele verhaal. Het klopt dat Jezus kwam om de weg naar God weer te banen, om de zonde weg te nemen en om door zijn Heilige Geest een stukje vernieuwing, een stukje wedergeboorte in mijn geest te brengen. Maar daar houdt het niet op, want ik dacht, ja, wat moet je dan? Je blijft, Paulus klaagt er al over, ja, maar het lichaam blijft nog hetzelfde en ik wil het goede wel doen, maar nou, het kwade is mij nabij. En mijn ogen en mijn oren en mijn gevoel, alles verleidt mij voortdurend tot kwaad. Hoe moet ik daarmee omgaan? Wie zal mij verlossen van het lichaam, van dit lichaam? Ook goed. Want hij heeft een plan met dat lichaam. En op aarde blijven we worstelen. Kijk die worsteling tussen de oude en de nieuwe mens. Ja, hè? Want Paulus zegt het al, ik leef in de nieuwe mens, maar het oude staat mij nabij. En soms doe ik niet wat ik wil. En doe ik wat de oude mens mij ingeeft, want die is gevoelig voor verleiding. En dat weten we allemaal op allerlei gebieden. Maar God heeft een plan met ons lichaam. En het gaf mij toen en nu nog een geweldige troost. En ik denk, maar daar komt een eind aan. Want we krijgen een nieuw lichaam. En voor alle gehandicapten, ik weet het nog, een gehandicapte jongen op alle ronduitconferenties. Een zwaar spastische jongen. En ik hoor hem nog zijn getuigenis op het podium geven. Hij zei, jongens, wat zal ik rennen? En wat deed iedereen dat wat? En je dacht, ja, dat is de belofte die God ons geeft. En ieder die worstelt met lichamelijke moeite. Jongens, dat was niet de bedoeling. En het is ook niet jouw schuld dat het zo is. Het gebeurt. Het is de onvolmaaktheid waarin wij leven. Allemaal komen we de onvolmaaktheid van ons lichaam tegen. Naarmate we ouder worden, ga je steeds meer van dat soort kleine, eerst kleine dingetjes. En je gaat steeds meer van dat soort dingetjes voelen. En dat doet ons alleen maar meer verlangen naar de opstanding uit de dood. Want God, bij God telt ook het lichaam. En hij gaat ons een nieuw lichaam geven. En net zo zeker als we weten dat Jezus opgestaan is uit de dood, mogen we hoop hebben op die opstanding van ons persoonlijk uit de dood. Wat een troost geeft dat. Het gaat niet om eeuwig in de hemel te blijven. Dat was wat ik als kind altijd geleerd heb. Ja, als je doodgaat, ga je naar de hemel en daar blijf je voor eeuwig. En dat is het dan. Daar zit niet veel uitdaging in. En sommige mensen die niet muzikaal zijn, die denken helemaal, wat moet ik er al die tijd? Maar gelukkig, God heeft een plan met deze aarde. En ook deze aarde zal vernieuwd worden. En in deze dagen gaat het weer tot je spreken. Dat je, oh Heer, het staat in uw woord. De zwaarden zullen omgesmeed worden tot ploegscharen. En dan ontstaat dat standbeeld bij de Verenigde Naties. Er komt maar bar weinig van terecht. Want hoop die we hebben op mensen, dat is de Bijbelse hoop niet. Want alleen God kan het doen. En hoop op iets wat je ziet, dat is niet de ware hoop. Want wat we niet zien, dat gaat God doen. Wat ondenkbaar is voor mensen. Wat we niet eens kunnen bedenken dat het kan gebeuren. Dat gaat God doen. Er is een logica in Gods heilsplan. Want zonder dat vernieuwde lichaam was het niet af. Zonder dat vernieuwde lichaam zouden we denken dat het God niet zo erg veel kan schelen dat wij een lichaam hebben en dat we lijden op deze aarde. Het kan hem alles schelen. Want hij zegt, ik geef je een nieuw lichaam. Maar hebben we het vergeten dat het ook in de geloofsbelijdenis staat, ik geloof in de opstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dat is onze hoop. Daar mogen we onze hoop op richten. Nog één ding. De liefde. Waar is die gebleven? Daar hebben we het nog niet over gehad. Ja, de liefde, dat is het cement eigenlijk ertussen. Als ik Paulus was geweest, had ik gezegd, het is geloof, liefde en hoop. Maar dat zegt hij niet, maar ik zou het er toch maar even tussenin willen zeggen. Het is net alsof de liefde een soort verbindende schakel is voor alles. Liefde voor God. Ik hoop dat onze boodschap van morgen je de liefde voor God weer heeft aangewakkerd. Dat je denkt, wat heeft God een geweldig plan. En wat is het geweldig dat ik daarbij mag horen. Dat hij ook met mij en met al mijn geworstel en met alle nood in de wereld. Dat het niet buiten hem omgaat. Dat zijn plan doorgaat. Het is de schepping die zucht. Maar, las ik daar straks, zij heeft hoop gekregen. Door alle ellende heen mogen we die hoop vasthouden. Ook voor de hele wereld. Voor ons persoonlijk leven en voor de hele wereld. Ik hoop dat de boodschap van vanmorgen je liefde voor God ook heeft aangewakkerd. Dat Hij toch onze Vader is. En dat het ondenkbare waar je nu misschien denkt van hoe zal dat moeten gebeuren, dat het toch gaat gebeuren. En dat het God niet uit de hand loopt. En liefde voor elkaar. Wat is het nou geweldig dat wij elkaar hebben in deze barre wereld vandaag. En ik geniet altijd van de warmte die ook bij jullie in de gemeente proefbaar is. Van de zorg voor elkaar. En als het goed is, dan is dat het kenmerk van ons christenen. Het kenmerk van de kerk dat we geven om elkaar. Want we zijn samen als pelgrims op weg. En de een leidt iets meer dan de ander. En sommigen hebben het beter getroffen. Je weet ook niet waarom dat zo is. Maar we mogen elkaar dragen. We zijn aan elkaar gegeven. En we zijn ook gegeven aan de vervolgde broeders en zusters in deze wereld. En dat zijn er vele en vele. En we kunnen voor hen bidden. En we kunnen aan hen denken. En we kunnen ook voor hen geven. Daar waar het mogelijk is. De liefde hebben we ook nodig voor die verloren wereld waarin we leven. Voor die aangetaste natuur. Voor alles wat we de dierenwereld aandoen. Kortom, ook daar mogen we liefde voor vinden. Al die mensen. En al die mensen die het nog niet gehoord hebben bovenal. Ook liefde voor de wereld. Jezus zegt dat we de Bijbel zegt, de wereld niet moeten liefhebben, maar dat bedoelt hij wel. Dat we de wereld ingaan en dat we boodschappers worden van die hoop. Er is hoop. Wat een geweldige zekerheid dat we een plekje hebben in Gods plan. En dat dat plan gaat naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We staan dan ervoor, aan het begin, hè, tegen de kinderen werd het al gezegd, we staan voor een nieuw seizoen. We staan voor een nieuw schooljaar. En we mogen bidden dat ons vernieuwde innerlijk groeien en groeien. Zodat het eigenlijk steeds dichterbij komt. Zodat ook ons lichaam hier op aarde, want dat is eigenlijk de bedoeling. Niet zoiets van, nou ja, dat lichaam is toch maar. Nee, dat we toch van binnen ook, dat die nieuwe geest in ons steeds meer ruimte krijgt. Om steeds meer te gaan lijken op dat vernieuwde lichaam wat God eens kan geven. Het zal nooit volmaakt zijn. We blijven worstelen. We blijven gevoelig voor de pijlen van de boze. Ik kwam straks nog in een lied voor dat die op ons schiet. En daarom mogen we verlangend uitzien naar de volkomen vernieuwing. Naar de volmaking van Gods plan voor deze wereld en voor onze personen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En een nieuw lichaam door de opstanding uit de dood. Zullen we samen nog een moment stil zijn om God te danken voor zijn liefde. En die liefde nog eens van binnen ook te voelen en uit te spreken voor onszelf. Heer, onze liefde voor u, die is misschien maar klein. Dat moeten we soms ook belijden, omdat we soms ook zo door de nood van de wereld en de duisternis om ons heen worden neergedrukt. Maar vanmorgen mogen we ons weer realiseren wat u deed, wat uw plan is met deze wereld, wat uw droom is voor deze wereld. En dat wij daarin mogen passen. Heer, wat zijn we u dankbaar dat u kwam op deze wereld. Dat u kwam om te sterven, om de weg naar u te banen. Om de Heilige Geest ook weer te kunnen geven in ons hart. En we bidden dat die vernieuwing door de Heilige Geest, dat die ook in het komende seizoen, in het komende jaar, ons en onze kinderen en alle die bij ons horen, ook weer dichter bij u mogen brengen. Dat ons leven meer in overeenstemming komt met uw plan. Dat we leren meer en meer ook te overwinnen over de oude mens. Om hem meer dood te achten en te leven met u. Heer, u kent onze worsteling, u kent onze pijn, u kent onze moeite, u kent onze vrees. Ook voor de dingen die kunnen gebeuren met deze wereld. En we bidden ook dat uw liefde onze harten mag raken, onze blik mag verruimen. Zodat de hoop mag gaan groeien in ons. Want als die dingen gebeuren, zegt uw woord, dan richt je hoofd omhoog. Want je verlossing komt dichterbij. Heer, zo willen we bidden dat we ook in deze tijd mensen van u mogen zijn. Dat onze liefde mag uitgaan naar elkaar en naar deze wereld. Dat ons geloof krachtig mag blijken te zijn. Dat onze hoop vast mag blijven op u gericht. Wetende dat ons lichaam, onze geest, onze ziel, dat gaat u aan. U bent er bewogen mee. En u hebt uw Heilige Geest gestuurd om in ons te wonen. En daar prijzen we u voor. En we bidden dat we ook door die Heilige Geest geleid, ook in het komende jaar, het komende seizoen, mogen leven met alles wat u geeft. En ons mogen richten op u met geloof en vertrouwen dat u de wereld in hand houdt. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen. En dat doen we met 575. En onder het voorspel is de collecte. Als je het op moet zoeken, het is 575. Laten we bidden en voorbeden doen voor deze wereld en voor elkaar. Heere God, we willen op dit moment ook onze harten opheffen tot U en bidden voor alles wat in deze wereld woedt. En we bidden dat U alle die hun oog in verwachting opheffen naar U krachtig bijstaat, zoals uw woord ook belooft. We denken aan de velen die op de vlucht zijn. We denken aan velen die hun leven bedreigd wordt en waar ook al verlies geleden is. En we bidden, Heer, ontfermt u zich over allen die roepen tot u, voorzie in hun noden, red hen uit gevaar. We bidden voor uw volk Israël, zo onder druk, zo ook in het middelpunt van de belangstelling. De hele wereld kijkt ernaar. En heeft er een oordeel en een idee over hoe het moet. Maar Heer, ook hun lot is in uw hand. En we weten dat u met uw volk nog een heel bijzondere toekomst heeft. En dat heeft u ook met ons, ieder van ons persoonlijk. En we zeggen u dank daarvoor en bidden ook dat wij in deze week en in het jaar wat op ons wacht, dat we daarin echt dicht bij u mogen leven. Mogen groeien als gemeente. Dat we onze boodschap ook kunnen overbrengen aan een wereld in nood, ook om ons heen. En we bidden dat u ook hier onze gemeente en de andere kerken in de stad ook toerust. Om werkelijk een stad op een berg te zijn, een licht op de kandelaar en het zout in deze wereld. Dat is waar we allemaal naar verlangen en we verbazen ons vaak dat het met die prachtige boodschap die we hebben, dat het zo moeilijk is om die over te brengen. Maar we bidden dat we de mensen vinden die hun hart op u richten, die roepen in nood naar u en zeggen, oh, de wereld heeft een onoplosbaar probleem en ik weet niet meer waar ik het vandaan moet halen. Heer, dan willen we zo graag die mensen in ons midden opnemen en zeggen, Heer, dan wordt u ook voor hen de redder en de hoop van deze wereld. Heer, u bent de hoop van de wereld. U bent de hoop van Den Helder en van Julianendorp. En daarom richten we ons echt ook met die hoop op u, dat u dat wat we nu nog niet zien, dat u het zichtbaar gaat maken, ook in ons persoonlijk leven. Heer, we bidden ook voor, we danken u ook voor de fijne dingen die we hoorden, voor alle die wat te vieren hebben van een verjaardag of een 25-jarig huwelijksfeest. Dat zijn altijd dingen om ook in de gemeente, goed zijn om in de gemeente te brengen, om het samen met elkaar te gedenken. We bidden voor de ouderen onder ons, ook degenen die niet meer in de gemeente kunnen komen, dat u hen bemoedigt, ook als ze voor het einde van hun leven staan, Heer, ook dan. Mogen we uitzien, mogen zij ook uitzien naar het zijn bij u, het zijn in heerlijkheid. En we bidden, Heer, dat die heerlijkheid ook spoedig mag komen op deze aarde. Zo bidden we voor de kinderen die weer naar school gaan straks. Denk aan de tieners. We denken aan degenen die ook dit jaar voor een examen staan, die plannen moeten maken voor de toekomst. Dat hebben we allemaal nodig, leiding en richting in ons leven als we op kruispunten staan. En ook daarin bidden we om uw zegen en uw leiding. Ja, Heer, zo mogen we bidden dat uw liefde met ons mee zal gaan en ook ons deze week zal zegenen op onze weg. Amen. We gaan zingen. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Een oud lied, maar met een geweldige zeggingskracht en een prachtige melodie. Zullen we dat staande gaan zingen? En het geloof uitzingen.
Oh,
is getrouw en zijn plannen falen niet. Ook niet met uw leven, ook niet met deze wereld. Hij heeft beloofd bij ons te zijn en hij zal dat doen met jong en oud. Waar we ook gaan, hij kent onze gedachten, hij kent onze noden. En hij zal voorzien in alles wat nodig is om een godvruchtig leven te leiden. Amen. Heb een goede tijd met elkaar, met koffie en thee en goede gesprekken. En veel onderlinge liefde, want daar moeten we het toch van hebben. Een goede zondag en een goede week.